Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. In de jaren 60 en 70 van de 19e eeuw zijn een aantal conflicten uitgevochten die vanwege de impact die ze hebben gehad op de decennia en eeuwen daarna als heel bepalend worden beschouwd. Denk bijvoorbeeld aan de Frans-Duitse oorlog, de Amerikaanse burgeroorlog en de Taiping-opstand. Deze drie conflicten zijn vrij bekend in ons deel van de wereld, maar wat veel minder bekend is, is dat ongeveer tegelijkertijd ook een oorlog in Zuid-Amerika woedde, die van 1864 tot 1870 zou duren en die naar schatting van sommige historici aan meer dan 50% van de bevolking van een van de deelnemende landen het leven zou kosten, waaronder 90% van de mannelijke bevolking. Ik heb het dan over de Paraguayaanse oorlog, oftewel de oorlog van het drievoudig verbond. En in deze aflevering zal deze oorlog centraal staan. Ik zal daarbij om te beginnen iets vertellen over het Zuid-Amerika van die tijd en de situatie in de deelnemende landen en daarna de aanleiding, het verloop en de nasleep van de oorlog bespreken. Maar voor we zover zijn, laten we bij het begin beginnen en dat is op 1 oktober 2022. En die datum heeft verder niks te maken met de Paraguayaanse oorlog, maar dat is de dag waarop ik de eerste aflevering van Geschiedenis met Sjaak heb geüpload over de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat is dus deze maand precies 3 jaar geleden en daarbij kwam ik er een paar weken geleden ook nog eens achter dat dit de 50ste aflevering gaat zijn. Dat laatste is wel echt een wat raar idee. Zoals wel eens eerder verteld, Geschiedenis met Sjaak is in feite niet meer en niet minder dan een hobbyproject. Ik ben er ooit voor de leuk mee begonnen en heb altijd zoiets gehad van, nou ja, als ik het niks meer vind, dan stop ik er ook wel mee. Ik had toen ik ermee begon nooit gedacht dat ik binnen 3 jaar de 50 afleveringen zou aantikken. Ik vind het nog steeds heel leuk om de podcast te maken en wat daarbij ontzettend helpt, fijn en leuk is, en daarbij ook tegelijkertijd behoorlijk overweldigend is zo nu en dan, is om te zien en horen hoeveel mensen naar de podcast luisteren. Langs deze weg enorm veel dank aan jullie allemaal dat je de tijd en de moeite wilt nemen om naar Geschiedenis met Sjaak te luisteren. En natuurlijk ook voor alle vragen, opmerkingen, tips, tops, suggesties, ratings en donaties via Fooiepot. Heel erg veel dank voor dit alles. Gelukkig is de geschiedenis vol van boeiende onderwerpen, dusdanig dat ik eigenlijk tijd tekort kom om alles te maken en te bespreken wat ik wil. Maar ik ben van plan om nog heel veel afleveringen te maken, dus voorlopig ga ik er zeker mee door. Goed, terug naar het verleden en dan om precies te zijn naar het Zuid-Amerika van de 19e eeuw. De Paraguayaanse oorlog was een conflict tussen 4 landen. Aan de ene kant stond Paraguay en aan de andere kant een alliantie van 3 landen die bekend is komen te staan als het drievoudig verbond, bestaande uit Brazilië, Argentinië en Uruguay. De oorlog wordt om die reden ook vaak de oorlog van het drievoudig verbond genoemd. Nou, voor ik die oorlog ga bespreken, eerst even een beetje context. Zuid-Amerika was na de komst van de Europeanen in de 15e en 16e eeuw grotendeels in handen gekomen van Spanje. Brazilië was de grote uitzondering daarop, dat was van Portugal. En daarnaast waren er in het noorden nog een aantal gebieden die in handen kwamen van Frankrijk, Groot-Brittannië en de Republiek. Ik heb het in dat laatste geval dan over Suriname. De overgrote meerderheid van het continent viel onder Spanje. Begin 19e eeuw kwam in Zuid-Amerika een decolonisatieproces op gang, voor een belangrijk deel als gevolg van het feit dat Spanje in 1808 min of meer bezet werd door Frankrijk. Over die Zuid-Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlogen valt heel veel te zeggen, maar voor hier is dat even niet relevant. Ik zal me vooral even focussen op de voorgeschiedenis van de landen die een rol speelden in de Paraguayaanse oorlog. Argentinië, Uruguay en Paraguay waren gedurende de laatste periode van de Spaanse overheersing onderdeel van het onderkoninkrijk Rio de la Plata, waar overigens ook delen van het tegenwoordige Chili en Bolivia bij hoorden. In 1810 werd in Buenos Aires de Spaanse onderkoning afgezet en in 1816 verklaarde Argentinië zich officieel onafhankelijk. In de 6 tussenliggende jaren waren een aantal conflicten uitgevochten, want lang niet iedereen die in het onderkoninkrijk Rio de la Plata woonde, die was voor onafhankelijkheid. In Paraguay bijvoorbeeld hadden de voornamelijk uit Spanje afkomstige officieren van het Spaanse leger zich tegen de onafhankelijkheid verklaard. Een Argentijns leger werd daarop naar Paraguay gestuurd en wist de Spaanse legereenheden in eerste instantie vrij snel te verslaan, maar al snel namen de plaatselijke criollos de leiding van het leger over. Criollos, dat waren mensen die weliswaar Spaans waren qua achtergrond, dus wiens roots in Spanje lagen, maar die geboren waren in Zuid-Amerika en daar soms ook al generaties lang woonden. Zij wilden niet meer bij Spanje horen, maar ze wilden ook geen onderdeel van Argentinië worden. En tot verrassing van velen wisten zij het Argentijnse leger te verslaan en in 1811 werd de onafhankelijke staat Paraguay uitgeroepen. Nou, in Paraguay was dus duidelijk een sterke onafhankelijkheidsbeweging aanwezig en dat had voor een belangrijk deel te maken met het feit dat het gebied behoorlijk geïsoleerd lag. Het had geen directe verbinding met de zee en lag ook nog eens ingeklemd tussen de grootmachten Brazilië en Argentinië. Het had bovendien maar heel weinig inwoners. In 1797 woonden er nog geen 100.000 mensen, al moet daar wel bij gezegd worden dat de oorspronkelijke bewoners van het gebied daar niet bij waren opgeteld. Later groeide de bevolking wel, maar tegen 1830 woonden er nog steeds maar ongeveer 250.000 mensen. Om deze redenen hanteerde Paraguay in de eerste decennia van haar bestaan een buitenlandse politiek van neutraliteit en hield zich daarbij zoveel mogelijk afzijdig bij conflicten. Dat was lang niet altijd makkelijk, want zowel Brazilië als Argentinië die probeerden het land naar hun hand te zetten. En met beide landen waren dan ook regelmatig economische en territoriale conflicten, zonder dat het daarbij overigens tot oorlog kwam. Maar bijvoorbeeld Argentinië bleef Paraguay decennia lang als een soort afvallige provincie beschouwen en Brazilië erkende het land pas in 1844. Een jaar later stuurde Paraguay een aantal soldaten om een van de partijen in een van de vele Argentijnse burgeroorlogen te steunen, maar dit werd een compleet fiasco. Intern was het in Paraguay wel relatief stabiel, zeker vergeleken met een aantal buurlanden. Wel werd het land vanaf het begin in principe geregeerd door een aantal dictators die achtereenvolgens met hulp van het leger aan de macht kwamen. Vanaf 1841 had Carlos Antonio López het voor het zeggen. Na de mislukte expeditie van 1845 voerde ook hij een buitenlandse neutraliteitspolitiek, maar hij probeerde ondertussen het land wel te versterken. Zo investeerde hij bijvoorbeeld veel geld in het verbeteren van de communicatiemiddelen en infrastructuur en stimuleerde hij een begin van industrialisatie. Mede hierdoor groeide de bevolking vanaf 1845 gestaag verder en volgens een bevolkingstelling van 1857 telde het land op dat moment 1,300.000 inwoners. Al moet ik hier wel meteen bij zeggen dat er heel veel discussie is of dit hele aantal klopt. Ten eerste omdat onduidelijk is of die volkstelling van 1857 überhaupt wel plaatsgevonden heeft, maar ook omdat dit aantal een enorme bevolkingsgroei veronderstelt die eigenlijk vanuit economisch en sociaal perspectief bekeken onverklaarbaar zou zijn. Een andere reden dat er aan die 1,300.000 getwijfeld wordt, dat is dat als dit getal zou kloppen, dan zouden de aantallen doden van de Paraguayaanse oorlog werkelijk astronomisch hoog moeten zijn geweest. Ik kom hier aan het einde van het hele verhaal nog even op terug. Voor hier is vooral van belang dat veel historici ervan uitgaan dat Paraguay rond 1860 ongeveer tussen de 300.000 en 500.000 inwoners telde. Het feit dat Paraguay tussen twee grootmachten lag en een relatief kleine bevolking had, wil overigens niet automatisch zeggen dat het land enorm zwak was en het afwachten was totdat een van de machtigere buren het zou innemen. Paraguay beschikte om te beginnen over uitstekende natuurlijke grenzen. In het zuiden en oosten bijvoorbeeld vormde de Paraná-rivier de grens met Argentinië en iets verder naar het noorden ook met Brazilië. Voor de duidelijkheid, de Paraná-rivier is na de Amazone de langste rivier van Zuid-Amerika en vormt echt een serieus natuurlijk obstakel. De rivier is tussen Argentinië en Paraguay op de meeste plekken meer dan 2 kilometer breed en dat gaat op sommige plaatsen zelfs richting de 5 à 6 kilometer. Oftewel, dit was en is niet een of ander verkapt beekje en je kunt het eigenlijk ook niet vergelijken met rivieren in Europa. Voor je beeld, de Donau wordt maximaal 1,5 kilometer breed en de Rijn ongeveer 1 kilometer. Paraguay wordt bovendien doorsneden door nog een rivier die de Paraguay heet en die net zo goed enorm breed is en in het noorden een deel van de grens vormt met Brazilië en uiteindelijk uitmondt in de Paraná-rivier. In het noorden liggen bovendien nog enkele bergketens en ten westen van de Paraguay-rivier lag en ligt de Gran Chaco, een gebied dat nauwelijks begaanbaar was in die tijd vanwege de woeste natuur en waar ook bijna geen mensen woonden, behalve enkele groepen oorspronkelijke bewoners die zelfs ten tijde van de Spaanse overheersing hun zelfstandigheid grotendeels hadden weten te behouden. Nou, om een lang verhaal kort te maken, een inval in Paraguay was zowel militair als logistiek gezien een behoorlijke uitdaging, zeker ook omdat er weinig goed begaanbare wegen waren. Carlos López, de president van Paraguay, die was zich bewust van dit alles en investeerde dan ook veel geld in het leger om ervoor te zorgen dat Paraguay zichzelf goed zou kunnen verdedigen. In dat kader liet hij ook een enorm fort bouwen langs de Paraguay-rivier, genaamd Fort Humaita, ik hoop dat ik het goed uitspreek, op een punt waar de rivier een S-bocht maakte en de vaargeul maar 200 meter breed was. Het fort zelf was op 10 meter hoogte gebouwd en was begin jaren 60 van de 19e eeuw bewapend met 62 kanonnen, een aantal dat later uitgebreid werd naar meer dan 100 kanonnen. Die kanonnen stonden in batterijen opgesteld langs de rivier die een totale lengte van bijna 2 kilometer hadden. Ook was een ketting over de rivier gespannen om vijandige schepen de doortocht te beletten en waren mijnen in het water gelegd. Het fort zelf telde een garnizoen van meer dan 10.000 soldaten en werd aan landzijde beschermd door een netwerk van loopgraven en fortificaties dat vele kilometers breed en diep was. Dankzij dit fort kon Paraguay in feite de volledige scheepvaart in zowel noordelijke als zuidelijke richting over de rivier de Paraguay controleren. Los van dit alles moderniseerde Carlos López ook het leger en de marine. Al speelde zijn zoon, waarover zo meer, daar ook een heel belangrijke rol in. Wat betreft die marine, die was voor Paraguay absoluut cruciaal. En dat klinkt misschien een beetje gek, aangezien het land niet aan zee ligt, maar zoals verteld waren de rivieren enorm groot en breed. En aangezien de wegen in het gebied vaak slecht onderhouden waren, waren rivieren cruciaal voor transport van goederen en van troepen. En controle daarover met een moderne marine of via een fort zoals Humaita was dus essentieel. Carlos López overleed in 1862 en werd opgevolgd door zijn zoon Francisco Solano López, die jarenlang was voorbereid op deze rol. Al op 18-jarige leeftijd werd hij door zijn vader benoemd als brigadier-generaal in het leger en later werd hij opperbevelhebber van de Paraguayaanse troepen die langs de grens met Argentinië gestationeerd waren. Ook volgde hij lessen aan de Militaire Academie in Rio de Janeiro, waar hij zich specialiseerde in fortificaties en artillerie. Toen hij in 1853 als ambassadeur naar Europa werd gestuurd, volgde hij ook militaire colleges in Parijs en werd daarbij onder andere onderscheiden door Napoleon III. Ook was hij enige tijd als waarnemer aanwezig bij de Krimoorlog. In deze periode ontwikkelde hij bovendien een enorme fascinatie voor Napoleon Bonaparte. Na terugkomst in 1855 werd Francisco López door zijn vader benoemd tot minister van oorlog. En in die hoedanigheid wilde hij het leger van Paraguay naar Europees voorbeeld moderniseren, zowel qua opleiding, qua bewapening als qua organisatie. In dat kader schafte hij onder andere moderne wapens aan en zorgde ervoor dat het fort bij Humaita een telegraafverbinding kreeg, op dat moment de eerste in Zuid-Amerika. Toen Francisco López in 1862 zijn vader opvolgde, zette hij dienstbeleid in de meeste opzichten voort, op één uitzondering na. Francisco López vond dat Paraguay een belangrijke regionale speler moest worden. En om dat te bereiken, moest Paraguay haar grondgebied gaan uitbreiden. Een van de belangrijkste prioriteiten daarbij was het verkrijgen van een haven aan de Atlantische Oceaan. López wilde daarbij om te beginnen Uruguay, dat net als Paraguay ingeklemd lag tussen Brazilië en Argentinië en bovendien verscheurd werd door interne problemen, aan zijn kant krijgen. En uiteindelijk wilde hij het land min of meer annexeren, of op zijn minst een satellietstaat van Paraguay ervan maken. En daarnaast wilde hij een tweetal zuidelijke provincies van Brazilië afpakken. Nou, om dit allemaal mogelijk te maken, breidde hij vanaf 1862 op grote schaal het leger uit. In 1863 telde dat leger zo'n 7000 soldaten. Een jaar later was dat al uitgebreid naar 38.000. En daarnaast verplichtte hij alle mannelijke inwoners tot het volgen van militaire training. Daar kwam ook nog eens bij dat hij, zoals hiervoor net verteld, voor veel geld wapens had gekocht in Europa. Helaas waren die in 1864, toen de oorlog uiteindelijk zou uitbreken, nog niet gearriveerd, waardoor het Paraguayaanse leger op dat moment weliswaar uitstekend getraind was, maar tegelijkertijd ook behoorlijk zwak bewapend was. Zo waren verreweg de meeste kanonnen nog gemaakt van brons en hadden een gladde loop, terwijl stalen kanonnen met getrokken loop inmiddels de norm aan het worden waren. Paraguay had daarnaast de beschikking over een marine van 18 schepen, al moet ik daar wel bij zeggen dat van die 18 schepen er maar 2 echt oorlogsschepen waren. De overige 16 waren gewoon koopvaardijschepen die omgebouwd waren tot marineschip. Die 2 oorlogsschepen waren overigens wel stoomschepen, maar het waren dan weer geen moderne, gepantserde schepen zoals die op dat moment in opkomst waren. Daarvan had Paraguay er wel 2 besteld, maar ook die waren in 1864 nog niet geleverd. Kortom, Paraguay onder López had grote ambities en bovendien de militaire organisatie om dat waar te maken. Wel was het land vergeleken met de buurlanden relatief klein, zeker qua inwoneraantal, en was het leger wat betreft bewapening nog erg ouderwets. In Argentinië was zoals verteld in 1810 de Spaanse onderkoning afgezet en daarmee was het startschot voor de decolonisatie van Zuid-Amerika min of meer gegeven. Argentinië had een grote rol gespeeld in de daaropvolgende bevrijding van onder andere Chili en Peru. En in Argentinië zelf vonden velen dan ook dat het Argentijnse grondgebied eigenlijk gewoon overeen moest komen met de oude grenzen van het onderkoninkrijk van de La Plata. Het was echter niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen en dat kwam voor een belangrijk deel omdat Argentinië eigenlijk vanaf het begin te maken had met grote interne problemen. Dat zat hem voornamelijk in de tegenstelling tussen stad en platteland, en dan specifiek Buenos Aires tegenover de rest. Buenos Aires was een van de belangrijkste havens geweest van Spaans-Amerika, en ook na de onafhankelijkheid was vrijwel alle macht en rijkdom van Argentinië daar geconcentreerd. Buenos Aires wilde dan ook de rest van het land domineren. Maar daar waren anderen het natuurlijk niet mee eens. En al snel ontstonden twee partijen. Om te beginnen de Unitarios, die over het algemeen meer liberale uitgangspunten hadden, maar wel alle politieke en economische macht wilden concentreren in Buenos Aires. Zo vonden zij bijvoorbeeld dat alle geld dat aan importheffingen binnenkwam in Buenos Aires besteed moest worden, want dat was immers de haven die voor die inkomsten zorgde. En tegenover de Unitarios stonden de Federales, die conservatiever waren in hun gedachtegoed en daarnaast voor een meer federale staatsinrichting waren, waarin ook gebieden buiten de hoofdstad invloed zouden hebben. De Federales wilden dat de inkomsten uit importheffingen verdeeld werden over het land, omdat de goederen die in Buenos Aires verhandeld werden natuurlijk voor een belangrijk deel afkomstig waren uit gebieden buiten de hoofdstad. Nou, deze twee partijen die streden vrijwel constant om de macht. Tussen 1829 en 1852 hadden de Federales het voor het zeggen, al bleven de liberalen zich daar constant tegen verzetten. In 1852 verklaarde Buenos Aires zich simpelweg onafhankelijk van de rest van Argentinië en ontstond er een burgeroorlog. In 1861 wisten de Unitarios de macht te grijpen, al was hun positie ook bepaald niet stabiel. President van Argentinië was Bartolomé Mitre, die geboren was in Buenos Aires, maar op 10-jarige leeftijd met zijn familie naar Uruguay verhuisd was. Daar studeerde hij aan de Militaire Academie van Montevideo, schopte het tot luitenant-kolonel in het Uruguayaanse leger en sloot zich aan bij de Colorados, destijds de liberale partij van Uruguay, die qua idealen vergelijkbaar was met de Unitarios van Argentinië. Mitre was daarnaast ook actief als journalist. Nadat in 1852 Buenos Aires zich onafhankelijk had verklaard, was hij naar Argentinië gegaan en uitgegroeid tot de belangrijkste militaire leider van Buenos Aires. Na de burgeroorlog werd hij tot eerste president van Argentinië verkozen. Die burgeroorlog die had een flink aantal jaar geduurd en na afloop daarvan was Argentinië natuurlijk helemaal niet klaar voor een volgende oorlog. Daarbij kwam ook nog eens dat de regering in 1864 het leger had teruggebracht van 10.000 naar 6.000 soldaten. Dat werd toen de Paraguayaanse oorlog uitbrak al snel weer uitgebreid, maar toen was het natuurlijk eigenlijk te laat. Argentinië had naast het reguliere leger ook de beschikking over een nationale garde, maar die was ook niet zo heel erg groot. En behalve dat er een gebrek aan mankracht was, was het ook nog eens zo dat de bewapening van de Argentijnen heel erg verouderd was. De meerderheid van de troepen die vocht nog met musketten uit de 18e eeuw en dan gebruikten ze daarbij vaak ook nog eens tientallen verschillende varianten die elk andere munitie nodig hadden. Gedurende de Paraguayaanse oorlog werd een en ander wel gemoderniseerd. Zo had Argentinië bijvoorbeeld vanaf 1867 de beschikking over enkele Krupp-kanonnen, wat op dat moment de modernste van de modernste artilleriestukken waren. In datzelfde jaar kochten ze ook nog eens een Gatling gun, wat de voorloper van het machinegeweer was. Maar goed, dit was eigenlijk allemaal te laat om veel impact te hebben tijdens de Paraguayaanse oorlog. Ook de marine van Argentinië stelde niks voor en telde in totaal 3 schepen. Militair gezien was Argentinië dan misschien niet zo sterk op dat moment, maar het land werd wel degelijk als een van de 2 grootmachten van Zuid-Amerika beschouwd en dat kwam met name vanwege de economische power die Argentinië had. De derde voormalige Spaanse kolonie die in dit verhaal een rol speelt, dat is Uruguay. En daar kan ik relatief kort over zijn. Uruguay was net als Paraguay relatief klein, met een kleine bevolking en lag ook ingeklemd tussen Argentinië en Brazilië, die beide vanaf het eerste moment geprobeerd hebben om Uruguay ofwel te veroveren, ofwel in elk geval de politiek van Uruguay naar hun hand te zetten. Wat Uruguay extra aantrekkelijk maakte was de haven van Montevideo, die in economisch belang niet veel onderdeed voor die van Buenos Aires. In 1816 had Brazilië uiteindelijk Uruguay veroverd en die bezetting zou ongeveer 10 jaar duren. Gedurende die periode steunde Argentinië het verzet in Uruguay en dat leidde in 1825 tot een oorlog tussen Brazilië aan de ene kant en Argentinië aan de andere, die eigenlijk gewoon draaide om de vraag wie het voor het zeggen had in Uruguay. Punt was echter dat beide landen eigenlijk niet in staat waren om elkaar te verslaan en dus werd uiteindelijk maar een compromis gesloten. Uruguay werd weer onafhankelijk en zou als een soort bufferstaat tussen Argentinië en Brazilië gaan fungeren. Desondanks bleven beide landen constant proberen om de politieke situatie in Uruguay te beïnvloeden. En uiteraard had dit alles ook gewoon grote gevolgen voor de situatie in Uruguay zelf. Ook daar waren in principe twee partijen, een liberale en een conservatieve partij, oftewel de Colorados en de Blancos. En in essentie leek de situatie dus wel enigszins op die in Argentinië. Vanuit Argentinië werden de beide partijen dan ook uitgebreid gesteund door hun Argentijnse zusterpartij. Ook Brazilië steunde vaak een van beide partijen, al lag het daarbij er maar net aan welke partij het in Argentinië voor het zeggen had, want die partij steunde Brazilië vooral niet. Maar goed, dit alles leidde intern in Uruguay tot een lange serie van burgeroorlogen waar allerlei buitenlandse mogendheden zich mee bemoeiden. Niet alleen Argentinië en Brazilië, maar ook Frankrijk en Groot-Brittannië. De Colorados en de Blancos wisselden elkaar daarbij enkele keren af aan de top en in 1863, terwijl de Blancos het voor het zeggen hadden, kwamen de Colorados in opstand. Daarover zo meer, want dit vormt in feite de aanleiding voor de Paraguayaanse oorlog. Het Uruguayaanse leger was klein en slecht bewapend en ook had het land nauwelijks een marine. Nou, het laatste land dat bij de oorlog betrokken was, dat was Brazilië. En aangezien dat geen kolonie van Spanje was geweest, maar van Portugal, is de geschiedenis daarvan net even anders. Toen Napoleon Portugal was binnengevallen in 1808, was de Portugese koning met zijn hof gevlucht naar Brazilië en was daar jarenlang gebleven. Mede daardoor werd Brazilië in 1815 officieel een koninkrijk en kreeg daarmee een gelijkwaardige status aan Portugal, dat voortaan het Verenigd Koninkrijk van Portugal en Brazilië ging heten. De Portugese koning die zou resideren in Lissabon en zijn zoon Pedro die werd regent in Brazilië. Bovendien bleef ook een deel van de Portugese elite in Brazilië wonen. Brazilië had op dat moment dus nog een heel duidelijke band met Europa en zeker na het uiteenvallen van Spaans-Amerika werd door de Portugezen in Brazilië begeerig gekeken naar de voormalige Spaanse gebieden om die te veroveren. En mede in dat kader dus werd in 1816 Uruguay bezet, al zou dat dus niet heel erg lang duren. In 1822 verklaarde Brazilië zich alsnog onafhankelijk van Portugal. De aanleiding daarvoor was dat de regering in Portugal eiste dat Pedro, de zoon van de Portugese koning, weer terug naar Portugal zou keren en dat daarbij bovendien alle Braziliaanse bestuursorganen zouden worden opgeheven. Nou, in Brazilië zag men dit als een poging om van het land weer een kolonie van Portugal te maken. En ook kroonprins Pedro zelf was het er niet mee eens. Hij riep zichzelf uit tot keizer van Brazilië en na een korte oorlog was de onafhankelijkheid van het keizerrijk Brazilië een feit. Dat wil overigens zeker niet zeggen dat daarmee de binnenlandse verhoudingen ook heel erg stabiel waren. Er was sprake van een vrijwel constante strijd tussen de keizer aan de ene kant, die zoveel mogelijk eigen macht wilde, en het parlement dat de macht van de keizer juist wilde inperken. De situatie verslechterde nog eens een beetje toen in 1826 de vader van keizer Pedro overleed, de koning van Portugal dus, en Pedro daarmee dus ook officieel koning van Portugal werd. Punt was, in een nieuwe unificatie van Portugal en Brazilië had men in zowel Brazilië als Portugal heel erg weinig zin. En dus benoemde Pedro uiteindelijk zijn dochter maar tot koningin van Portugal. Al snel brak er echter een burgeroorlog uit. Om haar te steunen vertrok Pedro zelf ook naar Portugal. Dat had echter wel weer tot gevolg dat hij de greep op de situatie in Brazilië langzaam maar zeker verloor. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk trad hij in 1831 gedwongen af als keizer en zijn zoon Pedro II die volgde hem op. Probleem was echter wel dat die op dat moment pas 6 jaar oud was en dus volgde wederom een lange periode van onrust en burgeroorlog. Tijdens die oorlog verklaarde onder andere de provincie Rio Grande do Sul zich onafhankelijk en pas na 10 jaar werd de afvallige provincie weer bij het keizerrijk gevoegd toen de baron van Caxias, die later hertog zou worden, orde op zaken stelde. Rond 1845 was de interne rust enigszins hersteld, maar in 1851 kwam het opnieuw tot een oorlog met Argentinië, die overigens door Brazilië gewonnen werd. Wat volgde was een periode van relatieve rust in de internationale betrekkingen, waaraan vanaf 1862 een einde kwam toen de aanloop naar de Paraguayaanse oorlog begon. Het Braziliaanse leger telde op dat moment zo'n 18.000 soldaten, maar Brazilië had daarnaast de beschikking over een nationale garde die enkele tienduizenden manschappen telde. Die konden in geval van oorlog worden opgeroepen, al was het wel zo dat die leden van de nationale garde volgens de wet alleen konden worden ingezet in hun eigen provincies. En aangezien de meeste Braziliaanse provincies geen onderdeel waren van de Paraguayaanse oorlog, was de hoeveelheid beschikbare troepen op dat moment dus toch vrij beperkt. Om dat tegen te gaan werd gedurende de oorlog een vrijwilligersleger gecreëerd, waarvoor zich in de loop van de oorlog meer dan 50.000 mensen zouden opgeven. Qua bewapening was het Braziliaanse leger overigens een stuk moderner dan dat van de andere landen, en ook wat betreft marine was Brazilië duidelijk superieur, want het had de beschikking over 40 schepen. Goed, dit alles allemaal even ter introductie. Op Instagram en Facebook vind je nog een kaartje waarin de grenzen uit deze periode goed te zien zijn. Zoals al verteld, de Paraguayaanse oorlog die begon eigenlijk in Uruguay. Daar brak weer eens een keer een burgeroorlog uit en Paraguay steunde daarbij de Blancos, oftewel de conservatieven, en Brazilië en Argentinië die steunden de Colorados, oftewel de liberalen. Brazilië steunde in dit geval dus dezelfde partij als Argentinië. En dat was met name omdat Brazilië wilde vermijden dat Paraguay haar invloed zou uitbreiden. Uiteraard snapte Francisco López, de leider van Paraguay dus, ook wel dat er een groot risico op oorlog bestond, zeker toen Brazilië besloot om 6.000 soldaten naar Uruguay te sturen. De voorbereidingen voor een oorlog die waren in Paraguay dan ook al enige tijd in volle gang. López had samen met de militaire leiding een plan bedacht om met een aantal bliksemsnelle militaire acties de oorlog te beslissen voordat deze goed en wel begonnen was. En daarbij moest om te beginnen die Braziliaanse interventie in Uruguay zoveel mogelijk worden beperkt. En om dat voor elkaar te krijgen moest Paraguay de Braziliaanse provincies Mato Grosso en Rio Grande do Sul innemen. Daardoor zou het Braziliaanse leger in Uruguay worden afgesneden van hun thuisland. Het innemen van die provincies zou volgens Francisco López relatief eenvoudig zijn. Mato Grosso lag vrij afgelegen en was bovendien moeilijk bereikbaar, waardoor een Braziliaanse tegenaanval lastig te organiseren zou zijn. Rio Grande do Sul was wel een ander verhaal, want daar was een tegenaanval wel goed mogelijk. López hoopte echter door een snelle opmars de Brazilianen te verrassen. En daarnaast, zoals verteld, was Rio Grande do Sul enkele decennia daarvoor een tijdje onafhankelijk geweest. En López verwachtte dat de inwoners zich maar wat graag nog een keer los zouden willen maken van Brazilië en de Paraguayaanse inval dus zouden steunen. López gokte er dus op dat Brazilië, verrast door de inval, geen zin zou hebben in een lange oorlog, zeker niet om twee provincies waarvan de een sowieso al niet bij het keizerrijk wilde horen en de herovering van de andere veel tijd, materieel en mensenlevens zou kosten. En als dan de vrede met Brazilië weer getekend was, dan kon Lopez zich op zijn gemak op Uruguay richten. Uiteraard dreigde bij dit alles ook een conflict met Argentinië, maar dat werd in Paraguay niet echt serieus genomen. Lopez en de Paraguayaanse legerleiding die waren uitstekend op de hoogte van de verzwakte staat van het Argentijnse leger en de instabiele binnenlandse situatie. De Argentijnse regering die kon zich geen buitenlands militair avontuur veroorloven, zo redeneerde Lopez, want dan zouden binnen de kortste keren de federales weer in opstand komen. En als het moest, dan kon Lopez ze eventueel daar ook nog wel wat militaire en financiële steun bij geven. Het enige wat Lopez op een gegeven moment nog nodig had, was een excuus. En dat werd de hiervoor genoemde Braziliaanse interventie in Uruguay. Want die werd door Lopez uitgelegd als een directe aanval op de belangen van Paraguay en natuurlijk vooral die van de burgers van Uruguay. Op 12 november werd een Braziliaans schip gekaapt door de Paraguayaanse marine en daarmee was de oorlog tussen Paraguay en Brazilië een feit. Een maand later vielen zo'n 8000 Paraguayanen Mato Grosso binnen, dat inderdaad relatief gemakkelijk grotendeels werd ingenomen. Wel zorgden ziektes en een gebrek aan voorraden voor grote problemen en daardoor slaagden de Paraguayanen er niet in om de hoofdstad van de provincie te veroveren. Nou, dat was natuurlijk een tegenvaller, maar volgens Lopez ook weer geen heel groot drama. De Brazilianen zouden namelijk alsnog niet de tijd en moeite willen nemen om Mato Grosso terug te veroveren. Terwijl dit alles gaande was overigens, veroverden de liberalen in Uruguay met steun van het Braziliaanse leger Montevideo en sloten daarop meteen een bondgenootschap met Brazilië. Francisco Lopez die was daar echter allemaal niet zo mee bezig, want zijn focus op dat moment lag op de invasie van Rio Grande do Sul, waarvoor hij een leger van 20.000 man had samengetrokken. Praktisch probleempje daarbij was wel dat tussen Paraguay en Rio Grande do Sul een stuk Argentinië lag, om precies te zijn de provincie Misiones. Lopez vroeg toestemming aan Argentinië om met zijn leger over Argentijns grondgebied te mogen trekken, maar Argentinië weigerde dit, tot grote verrassing van Lopez zelf overigens. Maar goed, dit was jammer, maar ook geen heel groot probleem verder, want Paraguay verklaarde gewoon de oorlog aan Argentinië, en Lopez ging er daarbij van uit dat hij zonder grote problemen de twee noordelijkse provincies van Argentinië zou kunnen bezetten. Dat waren Misiones en Corrientes. Dit omdat Argentinië, zoals verteld, militair gezien niet zo heel veel voorstelde. En wat betreft dat laatste, inderdaad al vrij snel maakten de Paraguayanen twee van de drie Argentijnse marineschepen buit. Dit alles leek dus allemaal gelijk vanaf het begin vanaf een leien dakje te lopen, maar Lopez had een paar enorme misrekeningen gemaakt. Om te beginnen ontstond in Argentinië als gevolg van de oorlog geen verdere verdeeldheid, maar juist een enorm gevoel van saamhorigheid. En dat maakte dat de Argentijnse regering al snel duizenden soldaten noordwaarts kon sturen. En daarnaast sloten de aartsvijanden Argentinië en Brazilië samen met Uruguay op 1 mei 1865 het zogenaamde drievoudig verbond dat gericht was tegen Paraguay. Door deze ontwikkelingen werd de Paraguayaanse opmars door Corrientes al snel gestuit toen Braziliaanse marineschepen en Argentijnse soldaten de oversteek van de Rachuelo-rivier wisten te beletten. Het grootste obstakel op dat moment voor Paraguay, dat was de Braziliaanse vloot. En aangezien controle over de rivieren cruciaal was, moest deze dus zo snel mogelijk worden uitgeschakeld. Nou, en aangezien de Paraguayaanse marine veel kleiner was dan die van Brazilië, moest dat gebeuren door de Brazilianen te verrassen. In het geheim moesten Paraguayaanse schepen naar de provincie Corrientes varen en daar 's ochtends vroeg vanuit de riviermist de voor anker liggende Braziliaanse vloot, waarvan de bemanning op dat moment nog grotendeels aan slapen zou zijn, verrassen en uitschakelen. Om eventuele vluchters op te vangen waren bovendien op een van de oevers artilleriebatterijen opgesteld. Goed, leuk bedacht dit allemaal, De praktische uitwerking van dit alles bleek echter een stuk lastiger. De tocht van de Paraguayaanse vloot verliep namelijk veel trager dan verwacht. En daardoor kwam de vloot pas in de loop van de ochtend aan. De mist die was inmiddels al lang opgetrokken en de matrozen aan boord die waren al lang en breed wakker, dus er was nauwelijks meer sprake van een verrassing. Daarop probeerden de Paraguayanen de Brazilianen tot een aanval te verleiden door te doen alsof ze op de vlucht sloegen. En dat leek wel even een succes te worden. Een aantal Braziliaanse schepen hapten toe en zetten de achtervolging in, niet wetende dat ze geleid werden naar de Paraguayaanse oeverbatterijen. De eerste twee Braziliaanse schepen die onder bereik daarvan kwamen, die raakten dan ook zwaar beschadigd. Daarop keerde de Paraguayaanse vloot om en ging alsnog in de aanval, maar de Brazilianen waren simpelweg te sterk en met te veel. De slag eindigde dan ook in een grote Braziliaanse overwinning. Paraguay verloor 5 van de 8 oorlogsschepen die het had ingezet, Brazilië verloor er slechts 1. Bovendien had Brazilië vanaf dat moment de controle over de Paraná-rivier, in elk geval tot aan het fort bij Humaitá. Zoals verteld, in een gebied waarin nauwelijks fatsoenlijke wegen waren, was dit cruciaal voor bevoorrading en voor troepentransport. En volgens sommige historici kun je dan ook wel zeggen dat met deze Braziliaanse overwinning de oorlog in feite al beslist was. Maar goed, dat is vooral achteraf gezegd, want de oorlog die was echt nog lang niet voorbij. Want terwijl dit alles gaande was, was López met zo'n 12.000 man de Argentijnse provincie Misiones binnengevallen. Begin augustus 1865 was Misiones in Paraguayaanse handen en werd de grens met Brazilië overgestoken en de belangrijke grensstad Uruguayana werd op 6 augustus veroverd. Het plan van López leek dus heel aardig te werken, maar punt was wel dat de drievoudige alliantie inmiddels ook een aardig leger op de been had gebracht. Op 17 augustus kwam het tot een veldslag bij de Yatay-rivier en die eindigde in een dikke Paraguayaanse nederlaag. Daarna rukte het leger van de alliantie op naar Uruguayana. Die stad werd door een groot garnizoen van 2500 Paraguayaanse soldaten verdedigd, maar die hadden ook heel weinig voorraden en dus gaf het garnizoen zich op 18 september over en daarmee was Uruguayana weer in Braziliaanse handen. Dat betekende ook dat op dat moment zowel de Paraguayaanse invasies van Argentinië als die van Brazilië eigenlijk binnen iets meer dan een maand allebei afgeslagen waren. Eind 1865 waren op een klein stukje Mato Grosso na alle door Paraguay veroverde gebieden weer in handen van hun oorspronkelijke eigenaren en had het Paraguayaanse leger zich weer teruggetrokken. En daarmee was de eerste fase van de oorlog ten einde gekomen. Nu is het wel zo, Paraguay had uiteindelijk natuurlijk een paar flinke nederlagen geleden, maar er was op zichzelf ook weer niet heel veel reden tot paniek. Paraguay had nog steeds de beschikking over een sterk leger. En wanneer de alliantie van plan zou zijn om Paraguay binnen te vallen, dan kon het zich prima verdedigen. Sowieso was het op dat moment maar de vraag of het zover zou komen. In Uruguay was de burgeroorlog weer opgeleid en ook in Argentinië had men weinig zin in een invasie van Paraguay. De federales bijvoorbeeld hadden aangegeven zo'n inval niet te steunen en dus dreigde er weer eens een burgeroorlog. Eigenlijk wilde alleen Brazilië de oorlog voortzetten, omdat men daar bang was dat López het anders over een paar jaar opnieuw zou proberen. Uiteindelijk wisten de Brazilianen, de Argentijnen en de Uruguayanen te overtuigen, maar vanaf dit punt zou het alliantieleger voornamelijk uit Braziliaanse soldaten bestaan. Overigens vonden Argentinië en Uruguay het op zichzelf natuurlijk prima als Paraguay verzwakt zou worden. En daarom stapten ze ook niet uit de alliantie, alleen zij konden of wilden dus niet langer heel veel militair, materieel en personeel leveren. Hoe dan ook, bij een voorde in de Paraná-rivier, die dus de grens vormde tussen Argentinië en Paraguay, werd in de maanden daarna een invasieleger opgebouwd. Paraguay zat natuurlijk ook niet stil. Toen duidelijk werd dat de alliantie een legermacht aan het opbouwen was, had Lopez opdracht gegeven om een enorm legerkamp te bouwen bij het dorpje Paso de la Patra, dat aan de overkant van de Paraná-rivier lag, zo'n beetje tegenover de plek waar de Alliantie een leger aan het verzamelen was. Lopez legerde er in de loop der maanden zo'n 30.000 soldaten en dat kamp was bovendien goed verdedigd door fortificaties. En sowieso was Lopez niet van plan om maar gewoon een beetje af te wachten. Regelmatig staken patrouilles de rivier over, soms enkele tientallen soldaten qua grootte, maar soms ook met enkele honderden soldaten, en die vielen dan de kampen van het Alliantieleger aan. Om zo een aantal vijanden alvast uit te schakelen, maar vooral ook om het moreel van de soldaten van de Alliantie te ondergraven. Dit ging maandenlang zo door en op 31 januari 1866 werden zelfs meer dan 1000 soldaten de rivier overgezet met het idee om een bruggenhoofd aan de Argentijnse kant van de Paraná te vestigen. Dat mislukte, maar het zegt alles over hoe succesvol het Paraguayaanse leger in de weken daarvoor was geweest dat ze dit überhaupt aandurfden. Pas toen op 21 maart Braziliaanse marineschepen verschenen, werden deze plundertochten een stuk minder en vanaf dat moment ook pas begon men bij de Alliantie na te denken over een eventuele aanval op Paraguayaans grondgebied. Maar om een veilige overtocht te garanderen, moest eerst de Paraguayaanse marine ter plekke worden uitgeschakeld. Die bestond uit 1 oorlogsschip en 2 kanonierboten. Dus in principe zou dat relatief makkelijk moeten zijn, maar het lukte de Brazilianen wekenlang niet om de Paraguayaanse vloot te pakken te krijgen. Als gevolg daarvan ontstond dus een wekenlang oponthoud. En uiteindelijk werd zelfs maar gewoon besloten om er maar gewoon voor te gaan, Paraguayaanse marine of niet. En op 16 april 1866 werd de aanval ingezet. 15.000 alliantietroepen, waaronder 9.500 Brazilianen, 4.000 Argentijnen en 900 Uruguayanen, staken de Paraná over en vielen Paraguay binnen. De oversteek verliep zonder problemen en de alliantietroepen konden meteen een bruggenhoofd vestigen. Pas een dag later volgde een Paraguayaanse tegenaanval die uitgevoerd werd door zo'n 1600 militairen, maar die liep al snel vast omdat de alliantietroepen dik in de meerderheid waren. Weer een dag later volgde nog een tegenaanval, dit keer met 2 keer zoveel Paraguayaanse troepen, maar ook die mislukte. Die tegenaanvallen waren, zo bleek later, ook geen serieuze pogingen geweest om de alliantie terug te dringen, maar waren vooral afleidingsmanoeuvres. Want in de tussentijd had de rest van het Paraguayaanse leger zich teruggetrokken naar een volgende verdedigingslinie. Toen de alliantietroepen op 20 april het Paraguayaanse legerkamp aanvielen, was dit vrijwel helemaal ontruimd. Francisco López sloeg intussen zijn kamp op bij Estero Bellaco op een plek met een uitstekende natuurlijke verdediging. Voor het kamp lag een moeras en aan weerszijden stroomden rivieren. Het grootste deel van het alliantieleger was ondertussen nog steeds bezig om een kamp op te bouwen in de buurt van de plek waar ze de Paraná waren overgestoken. Desondanks werd een klein deel van het leger richting Estero Bellaco gestuurd om daar de Paraguayanen in de gaten te houden. Op de 2e mei echter werd dat deel van het leger door López in een hinderlaag gelokt en daarbij wisten de Paraguayanen een groot deel van de artillerie te veroveren. De alliantietroepen zaten urenlang in een zeer benarde positie en pas nadat versterking van de hoofdmacht was gearriveerd, keerde het tij van de veldslag. Na afloop had eigenlijk niemand de slag bij Estero Bellaco gewonnen, maar aan beide kanten waren wel 1000 slachtoffers gevallen. 3 weken later hadden de alliantietroepen hun kamp eindelijk volledig opgebouwd en hun bruggenhoofd daarmee veiliggesteld. En daarop volgde een opmars naar het noorden. Het alliantieleger telde inmiddels zo'n 32.000 soldaten, wat voor die tijd in Zuid-Amerika een behoorlijk hoog aantal was. López die had zich na de slag bij Estero Bellaco teruggetrokken tot vlakbij het fort Humaita. vlakbij het kamp van de Paraguayanen, die op dat moment zo'n 24.000 man hadden, groeven de alliantietroepen zich in. Niet minder dan 150 kanonnen werden geplaatst om een Paraguayaanse uitval tegen te houden, maar desalniettemin probeerde López het toch. Op 24 mei gaf hij bevel tot een grote verrassingsaanval, waarbij het leger in 3 delen opgesplitst werd die min of meer tegelijk moesten aanvallen. Helaas was 1 van de 3 Paraguayaanse legeronderdelen door vertraging pas 3 uur na het afgesproken tijdstip in positie. En tot overmaat van ramp hadden verkenners van de alliantie de Paraguayanen bovendien gespot. En van een verrassingsaanval was dus geen sprake meer. Rond 12 uur die middag gingen de Paraguayanen alsnog in de aanval. Urenlang werd heftig gevochten. En toen de slag rond 4:30 afgelopen was, waren meer dan 6.000 Paraguayanen en 1.000 alliantietroepen gesneuveld. Al zijn er ook bronnen die aantallen van 12.000 dode Paraguayanen en 6.000 alliantietroepen noemen. In elk geval was de slag bij Tuyuti één van de bloedigste slagen van de hele oorlog en volgens sommige historici zelfs de bloedigste slag. Francisco López en Paraguay hadden wederom een flinke nederlaag geleden, maar dit zou ook dit keer niet het einde van de oorlog betekenen. De Paraguayanen trokken zich terug en richtten gewoon weer een nieuwe verdedigingslinie op. Daarnaast riep López nog meer soldaten op voor zijn leger, totdat dat weer zo'n 20.000 soldaten telde. Wederom werden talloze verrassingsovervallen georganiseerd op het alliantieleger en López gokte er eigenlijk nog steeds op dat hij de alliantiesoldaten hiermee dusdanig kon uitputten dat die het op een gegeven moment gewoon zat zouden zijn. En erg gek gedacht was dat ook weer niet. Want de bevoorrading van het alliantieleger verliep bijzonder moeizaam, waardoor er grote tekorten aan onder andere voedsel en medicijnen waren. En bovendien waren cholera en de pokken uitgebroken in het leger en die eisten allebei heel veel slachtoffers. Binnen de alliantie had men bovendien ook wel door dat dit allemaal wel erg lang ging duren op deze manier. Dus als Paraguay maar bleef doorvechten en weigerde om zich over te geven. Het aantal slachtoffers aan alliantiekant begon inmiddels ook wel heel erg op te lopen. En eigenlijk was de conclusie min of meer dat ze ofwel gewoon maar beter konden stoppen met de hele invasie, ofwel dat het compleet anders moest. En uiteindelijk werd ervoor gekozen om op een andere manier te werk te gaan, waarbij de focus zou komen te liggen op de marine. Want als de hele Paraguay-rivier beheerst zou worden door de Braziliaanse marine, dan controleerde de alliantie de aanvoerlijnen en bovendien kon dan onder andere Asunción, de Paraguayaanse hoofdstad, ingenomen worden. Maar goed, ook dit was wel weer wat makkelijker gezegd dan gedaan, want de rivier die werd niet alleen verdedigd door het grote fort bij Humaita, maar er lagen ook nog eens langs die rivier 2 andere artilleriebatterijen die elk tientallen kanonnen hadden. De eerste van die 2 batterijen werd pas na 3 dagen heftige gevechten veroverd. En de tweede batterij bij Curupaiti die zou een nog grotere uitdaging worden. Bij deze batterij was namelijk een uitgebreid netwerk van verdedigingswerken aangelegd, daarbij ook gebruikmakend van de mogelijkheden die het landschap bood. De batterij stond opgesteld tussen de Paraguay-rivier aan de ene kant en een meer aan de andere. Dat meer was niet diep, je kon er doorheen waden als je wilde, maar het was wel diep genoeg om de vijand flink te vertragen. En bovendien maakte dat meer een omtrekkende beweging eigenlijk onmogelijk. De alliantietroepen zouden dus frontaal in de aanval moeten. En dat was precies wat López' bedoeling was. En om die reden had hij de fortificaties ter plekke in heel rap tempo en onder leiding van een aantal kundige ingenieurs enorm uitgebreid. Er was bijvoorbeeld een droge gracht gegraven en daarachter was een houten palissade opgesteld. daar weer achter was een grote open plek van een paar honderd meter lang leeggelaten. Daarbij was wel elke vorm van beschutting weggehaald en dat betekende dat eventuele aanvallers geen dekking zouden hebben. Ze zouden, terwijl ze dit grote open stuk overstaken, constant onder vuur worden genomen. Ten eerste vanuit een aantal loopgraven die de volgende linie vormden en daarnaast vanaf een aarden wal van 2 meter hoog waarop tientallen kanonnen waren geplaatst. Dit alles werd in enkele dagen tijd opgetrokken en mede daardoor hadden de troepen van de Alliantie geen idee hoe uitgebreid de fortificaties waren. Ondertussen had Lopez overigens ook nog wat extra tijd gewonnen voor constructie van de linie door een zogenaamde vredesbespreking te organiseren met de leiders van Argentinië en Uruguay. Die boden aan dat ze zich zouden terugtrekken als Lopez Zuid-Amerika zou verlaten en in ballingschap naar Europa zou gaan. Dat weigerde hij natuurlijk en die vredesbesprekingen die mislukten dan ook, maar het leverde wel extra tijd op om de linie bij Curupaiti te construeren. Op 22 september gingen de alliantietroepen in de aanval. Inmiddels was hen wel duidelijk geworden dat de linie behoorlijk sterk was, maar een echt goed beeld hadden ze daar, zo bleek achteraf, ook niet van. Ze hoopten erop dat een langdurig bombardement van Braziliaanse schepen de Paraguayaanse stellingen dusdanig zou verzwakken dat een frontale aanval een succes zou worden. En daarnaast hoopten ze dat hun numerieke overwicht van 18.000 tegen 5.000 dan uiteindelijk de doorslag zou geven. Dat scheepsbombardement bracht echter nauwelijks schade aan. Zo bleek al snel toen rond het middaguur de infanterie in de aanval ging. De Paraguayanen gebruikten bovendien een sluwe tactiek. Bij de eerste loopgraven werd slechts minimaal verzet geboden. En de troepen aldaar die trokken zich snel terug en staken het open terrein over. Dat stond na een paar fikse buien overigens deels onder water. Maar de Paraguayanen die wisten precies waar ze moesten lopen om snel aan de overkant te komen. De Alliantiesoldaten kregen door het snelle terugtrekken van de Paraguayanen waarschijnlijk het gevoel dat de overwinning binnen handbereik was. Maar ja, toen moesten ze dat open stuk nog over, dat dus deels onder water stond en waar ze zich in open schootsveld bevonden. Het werd dan ook een absolute slagpartij. Rond een uur of vijf waren naar schatting bijna 4.500 Alliantiesoldaten gedood of gewond. De Paraguayanen die hadden nauwelijks 100 soldaten verloren. De slag bij Curupaiti werd dan ook een enorme overwinning voor Paraguay. Na afloop van deze slag ontstond er in feite een impasse in de oorlog. En 10 maanden lang gebeurde er eigenlijk niks. Het Alliantieleger trok zich terug in hun kamp. Het moreel was na de nederlaag bijzonder laag en de voortdurende problemen met bevoorrading en ziektes, die nog steeds talloze slachtoffers eisten, maakten de situatie er niet beter op. Bovendien waren met name Argentinië en Uruguay echt wel klaar met de oorlog. Argentinië trok in de maanden daarna het merendeel van zijn soldaten terug en het Uruguayaanse deel van het leger bestond op een gegeven moment nog maar uit een paar honderd soldaten. En ook onder Braziliaanse eenheden was het enthousiasme zo langzamerhand wel opgedroogd. Aan de kant van Paraguay was uiteraard het omgekeerde aan de hand. De overwinning bij Curupaiti had voor extra elan gezorgd. De verdedigingslinie aldaar werd in de loop der maanden verder uitgebreid en via loopgraven verbonden met het fort bij Humaita. Bovendien werd nu elke mannelijke inwoner die daar ook maar enigszins toe in staat was, opgeroepen voor het leger. Ook tot slaafgemaakte en jongens van 13, 14, 15 of 16 jaar oud moesten het leger in. Hier moet wel bijgezegd worden dat aan Paraguayaanse kant de tekorten inmiddels flink opliepen, dusdanig dat een deel van de nieuwe recruten na verluid niet eens schoenen of een uniform had om aan te trekken. Vrouwen die hoefden niet als soldaat te dienen, maar tienduizenden Paraguayaanse vrouwen vervulden wel allerlei ondersteunende functies. Dat varieerde van taken als verpleegster tot drager van voorraden en graver van loopgraven. En daarmee speelden vrouwen een zeer belangrijke rol in het Paraguayaanse leger. In deze periode van impasse probeerden Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten de strijdende partijen tot overleg te bewegen, maar zonder succes. Brazilië wilde de strijd voortzetten en in Paraguay leefde het gevoel dat de alliantie op breken stond en dat de overwinning nabij was en een compromis sluiten dus niet nodig was. Ondertussen werd de hertog van Caxias benoemd tot opperbevelhebber van het Braziliaanse deel van het leger en later ook tot opperbevelhebber van het gehele alliantieleger. Hij had ruime ervaring en was zoals verteld enkele decennia eerder al verantwoordelijk geweest voor het heroveren van Rio Grande do Sul. Hij moest ervoor gaan zorgen dat het leger van de alliantie weer gevechtsklaar werd. En daarvoor waren volgens de Caxias twee dingen nodig. Ten eerste moest het moreel versterkt worden en daarnaast moesten de logistieke verbindingen verbeterd worden. Twee snelle maatregelen die de Caxias nam waren het uitdelen van modernere wapens en het oprichten van een ballonkorps. Door die nieuwe wapens was het alliantieleger nu echt beduidend beter bewapend dan de Paraguayanen, wat gelijk ook een positief effect had op het moreel. En dankzij de luchtballonnen konden de bewegingen van de Paraguayanen veel beter in de gaten worden gehouden, waardoor er geen nare verrassingen meer zouden zijn, zoals bij Curupaiti het geval was geweest. Daarnaast nam hij een aantal maatregelen om de hygiëne te verbeteren en breidde hij de medische tak van het leger flink uit, waardoor het aantal ziektes al snel afnam. En ook dit was wederom natuurlijk een enorme boost voor het moreel van de soldaten. Op 15 augustus 1867 achtte de Caxias de tijd rijp om een nieuw offensief in te zetten. Het opnieuw frontaal aanvallen van de fortificaties bij Curupaiti zou natuurlijk een vorm van zelfmoord zijn. Zijn plan was daarom om de Paraguayanen af te snijden. En een belangrijk onderdeel van dat plan was de Braziliaanse marine. Die moest de Paraguayrivier opvaren en de batterij bij Curupaiti en het fort bij Humaita passeren. Zo kon de Braziliaanse vloot de Paraguayrivier ten noorden van het fort controleren en het fort dus ook afsnijden van bevoorrading. Bovendien had die vloot nog een andere taak te doen. Want ongeveer tegelijkertijd liet hij namelijk in het geheim een weg aanleggen op de westelijke oever van de rivier. En via die weg zou een paar duizend soldaten een omtrekkende beweging kunnen maken en ten noorden van het fort Humaita en de Curupaita-linie de rivier kunnen oversteken, met behulp dus van die marine. Door gebruik te maken van die weg konden deze troepen dan ook nog eens zonder al te grote problemen bevoorraad worden. De Paraguayanen die waren er namelijk van uitgegaan dat het simpelweg onmogelijk was om door de Gran Chaco, het moeilijk begaanbare gebied aan de westkant van de Paraguayrivier, grote hoeveelheden troepen te verplaatsen. Goed, om het plan dan verder samen te vatten, als er eenmaal alliantietroepen ten noorden en zuiden van Humaita zaten en de vloot de rivier in het noorden controleerde, dan was het fort grotendeels afgesneden en kon nauwelijks meer bevoorraad worden. Het zou dan een kwestie van tijd zijn voor het garnizoen zich zou overgeven. Bovendien zou de Curupaiti-linie op dat moment zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden kunnen worden aangevallen. Om een en ander te bespoedigen werd een aantal schepen uitgerust met een speciaal zwaar kaliber kanonnen die geschikt waren om vestingwerken te beschieten. Toen de vloot eenmaal op pad ging, zou niet alles gaan zoals gepland. De vloot zou niet tot voorbij Humaita komen, maar wel de Curupaiti-linie passeren. En daardoor zaten ze dus alsnog tussen de Paraguayaanse stellingen in, die ze nu van twee kanten konden aanvallen. Begin november werden via de nieuwe weg uiteindelijk 5000 alliantiesoldaten de rivier overgezet en werd duidelijk dat Humaita en de linie bij Curupaita langzaam maar zeker ingesloten werden. De Paraguayanen kregen dit natuurlijk ook wel door. Hals over kop werd een tegenaanval opgezet, gericht tegen het belangrijkste legerkamp van de alliantie. Die aanval kwam als een complete verrassing en binnen enkele uren lukte het de Paraguayanen dan ook om het kamp binnen te dringen. Even leek het erop dat ze opnieuw een grote overwinning zouden behalen, maar het lukte hen echter niet om een aantal fortificaties met kanonnen die midden in het kamp gebouwd waren, om die in te nemen. En daarmee eindigde ook de tweede slag bij Tuyuti met een Paraguayaanse nederlaag. Op 19 februari 1868 wist de Braziliaanse vloot eindelijk nog verder naar het noorden door te breken. Fort Humaita werd gepasseerd en hoewel dat met flink wat schade aan een aantal schepen gepaard ging, bleek toch vooral dat gepantserde schepen het geschut van het fort eigenlijk heel goed konden weerstaan. Ook het doorbreken van de ketting die over de rivier gespannen was, ging veel makkelijker en sneller dan verwacht. De vloot voegde zich nu bij de 5000 soldaten die zich al ten noorden van Humaita bevonden. En bovendien was het nu dus mogelijk om de Paraguayaanse hoofdstad Asunción te bereiken. En 5 dagen later, op 24 februari, bombardeerde de Braziliaanse marine de stad. Dat leverde op zichzelf allemaal niet heel veel op, want Asunción was vlak daarvoor geëvacueerd. Maar het was wel een heel symbolisch moment, want dit is eigenlijk het punt waarop het eindspel van de oorlog langzaamaan gaat beginnen. Niet dat López van plan was om op te geven hoor. Hij en de rest van de Paraguayaanse legerleiding snapten echter wel dat ze langzaam maar zeker ingesloten werden. En dus werd opdracht gegeven om de linie bij Curupaita en Humaita te evacueren. Slechts een paar duizend verdedigers en enkele kanonnen bleven in het fort achter. In Humaita bevonden zich overigens op dat moment ook 1500 krijgsgevangenen van de alliantie en die werden bij het evacueren van het fort zonder pardon doodgeschoten. Toen de alliantie tussen 21 en 23 maart in de aanval ging, werden de linies bij Curupaita en rondom Humaita zonder grote problemen ingenomen. In de weken daarna werd het fort zelf ingesloten en zowel vanuit het noorden als zuiden onder vuur genomen. Op 24 juli werd nog een laatste poging gedaan om het overgebleven garnizoen te evacueren, maar dat mislukte dusdanig dat de meeste soldaten door het Braziliaanse leger krijgsgevangen werden gemaakt. Niet veel later viel het fort in handen van de alliantie. De Paraguayaanse legerleiding had intussen maar weer een nieuwe verdedigingslinie opgetrokken, dit keer vlak voor Asunción, want López was nog steeds vastberaden om door te vechten, ondanks dat het Paraguayaanse leger het qua manschappen inmiddels voor een groot deel moest hebben van ja, wat je toch niet anders kunt omschrijven als kindsoldaten. De nieuwe 9 kilometer lange verdedigingslinie, de Pikisiri-linie, was wederom uitstekend gebouwd en telde meer dan 100 kanonnen. De Caixas wist ook wel dat een frontale aanval ook dit keer heel veel slachtoffers zou kosten en dus besloot hij om het trucje bij Curupaiti nog maar een keer te herhalen. Een klein deel van het alliantieleger werd op de westelijke oever van de Paraguay-rivier gedropt, legde daar een weg aan naar het noorden en zo kon de Paraguayaanse linie omzeild worden. Een heel verstandig plan, aangezien de Braziliaanse marine toch de rivier controleerde en zo konden bovendien duizenden doden vermeden worden. Binnen 6 weken was de weg klaar en begin december landden 19.000 alliantietroepen achter de Pixikiri-linie. Op 21 december werd de aanval op de linie vanuit zowel het noorden als zuiden ingezet. De daaropvolgende slag bij Lomas Valentinas zou de laatste grote slag van de oorlog zijn. Het Paraguayaanse leger verzette zich tot het uiterste, ondanks dat ze zwaar in de minderheid waren, bijna geen voorraden hadden en nauwelijks geschikte wapens meer hadden. Pas na 6 dagen van zware gevechten werd het Paraguayaanse kamp veroverd. Van de 3000 Paraguayaanse soldaten die de linie verdedigd hadden, was na afloop meer dan de helft gesneuveld. Daaronder bevonden zich honderden kinderen. Met de nederlaag bij Lomas Valentinas was het Paraguayaanse leger eindelijk gebroken. Op 1 januari trok de Caixas ongehinderd Asunción binnen. Er werd een nieuwe regering gevormd, bestaande uit Paraguayanen die in het alliantieleger hadden gediend. Eén klein probleem echter, López had weten te ontsnappen en had zich met een paar honderd volgers teruggetrokken in de heuvels. En het alliantieleger had toch dusdanig zware verliezen geleden dat ze niet in staat waren om López op te sporen of aan te vallen. En dat gaf López de kans om in de maanden daarna toch weer een leger bestaande uit zo'n 9000 man en 40 kanonnen te verzamelen. Goed, die soldaten waren vooral bewapend met speren en pieken, waardoor López zich alsnog vooral moest beperken tot verrassingsovervallen. Maar het mogen duidelijk zijn, de oorlog was nog steeds niet voorbij. Pas toen de graaf van Eeuw in april 1869 de Caixas, die gezondheidsproblemen had, kwam vervangen als opperbevelhebber, ging de alliantie weer in de aanval. Op 12 augustus werd Piribui, waar een deel van López' leger zich bevond, na felle gevechten ingenomen. Enkele dagen later werd een ander deel van López' leger bij Campo Grande vernietigd. Vrijwel alle 3600 soldaten van López, vooral oude mannen en jonge kinderen, werden afgemaakt of gevangen genomen. López die sloeg wederom op de vlucht en wist in de maanden daarna uit de handen van de alliantie te blijven. Zijn leger dunde echter in rap tempo uit, als gevolg van honger en ziektes, maar ook gewoon omdat duidelijk was dat Francisco López echt niet zou gaan winnen. Op 1 maart 1870 kregen de Brazilianen López eindelijk te pakken. Hij en zijn overgebleven 500 soldaten werden omsingeld in de vallei van Cerro Corá. Francisco Solano López stierf in de daaropvolgende slag. Zijn laatste woorden waren schijnbaar: ik sterf met mijn vaderland. 1 maart is nog steeds een nationale feestdag in Paraguay, waarop de gesneuvelden herdacht worden. En met de dood van López was de oorlog eindelijk voorbij. Paraguay zou tot 1876 bezet blijven en verloor bovendien zo'n 140.000 vierkante kilometer aan grondgebied, wat neerkwam op bijna een halvering. Die bezetting leidde overigens ook weer tot spanningen tussen Argentinië en Brazilië, die, nu hun gezamenlijke vijand was verslagen, weer ouderwets vijandig naar elkaar werden en ook heel andere ideeën hadden over wat met Paraguay moest gebeuren. Argentinië wilde het land simpelweg verdelen tussen zichzelf en Brazilië, maar Brazilië wilde Paraguay graag als bufferstaat houden. Het werd uiteindelijk dat laatste. Om te voorkomen dat Paraguay zich ooit weer tot een militaire macht zou ontwikkelen, werd onder andere het fort bij Humaita volledig gesloopt. De bevolking van Paraguay die werd tijdens de oorlog gedecimeerd, als gevolg van gevechten, honger en ziektes. Schattingen van aantallen doden lopen enorm uiteen en een cruciale vraag hierbij is hoeveel inwoners Paraguay had voor de oorlog uitbrak. Na afloop woonden er zo'n 160.000 mensen. Als dan dat aantal van 1,3 miljoen inwoners van voor de oorlog klopt, dan zouden er meer dan 1 miljoen mensen gedood zijn, wat zou neerkomen op bijna 90% van de bevolking. Dit zou echt een bijna bizar getal zijn, maar zoals verteld wordt door veel historici ernstig getwijfeld aan die 1,3 miljoen inwoners en zij gaan eerder uit van ongeveer 300.000 tot 500.000 inwoners. Voor de duidelijkheid, dat betekent nog steeds dat er een ongekend hoog sterftepercentage was. De cijfers daarbij die lopen uiteen van 20% tot wel 70%. In elk geval staat de Paraguayaanse oorlog daarmee in het Guinness Book of Records als de oorlog waarbij het hoogste percentage doden ten opzichte van de totale bevolking is gevallen. Even voor je beeld, het percentage Duitsers en het percentage inwoners van de Sovjet-Unie dat de Tweede Wereldoorlog niet overleefde, was respectievelijk 8,8 en 13,7%. Dat er een groot aantal doden was gevallen, dat blijkt ook wel uit de man-vrouw verhouding in het naoorlogse Paraguay. Er zijn schattingen dat van die 160.000 inwoners er slechts 28.000 een volwassen man was. De man-vrouw balans die was daarbij dus ongeveer 1 man op 4 à 5 vrouwen en dat kon lokaal zelfs oplopen tot 20 tegen 1. Dit had natuurlijk enorme gevolgen, niet alleen sociaal, maar bijvoorbeeld ook economisch. Wat betreft dat laatste kwam daar ook nog eens bij dat Paraguay herstelbetalingen moest doen. En die werden uiteindelijk pas in 1943 kwijtgescholden. Bovendien waren de landbouw en het beetje industrie dat er was vrijwel volledig verwoest. En dit alles leidde ertoe dat Paraguay zich maar heel langzaam herstelde van de oorlog en zich in de decennia daarna veel langzamer ontwikkelde dan haar buurlanden. Die buurlanden bleven zich overigens ook na terugtrekking van hun troepen op grote schaal bemoeien met de interne politiek van Paraguay. Want daar ontstonden na verloop van tijd twee partijen die streden om de macht, waarbij de een vaak door Argentinië en de ander door Brazilië gesteund werd. Dit alles kwam de politieke stabiliteit van Paraguay natuurlijk niet ten goede. Van die buurlanden werd Brazilië als gevolg van de oorlog definitief het machtigste land van Zuid-Amerika. Tegelijkertijd had het zich om die oorlog te kunnen betalen diep in de schulden gestoken en de afbetaling van die schulden zou vele decennia duren en de economische groei van Brazilië behoorlijk in de weg staan. In Argentinië bleef de binnenlandse situatie nog jaren behoorlijk instabiel, maar dit werd langzaamaan wel steeds minder. En volgens veel historici heeft de Paraguayaanse oorlog hierin een belangrijke rol gespeeld, omdat die oorlog een soort bindmiddel werd tussen de verschillende partijen. Argentinië zou in de loop van de 19e eeuw steeds belangrijker worden, mede dankzij een uitstekend handelsnetwerk en een prima vloot. In Uruguay hadden de Colorados dankzij de Braziliaanse interventie de macht in handen gekregen en die zouden ze tot 1958 behouden. De Paraguayaanse oorlog is, hoe je het ook wendt of keert, een bizar conflict. Over de schuldigen is jarenlang weinig twijfel geweest. Francisco López was de oorlog doelbewust begonnen vanwege zijn ambities om van Paraguay een grootmacht te maken en hij heeft ervoor gekozen om tot het bittere eind door te vechten met als gevolg een enorme hoeveelheid slachtoffers. Tegenwoordig zijn veel historici van mening dat het ook wel een beetje makkelijk is om de hele oorlog aan één iemand op te hangen. Want, zo stellen zij, Brazilië en Argentinië hadden dan misschien wel niet de oorlog verklaard, maar het is echt niet zo dat die landen geen imperiale ambities hadden. In de decennia voor de oorlog hadden beide landen vrijwel aan de lopende band geprobeerd om de politieke situatie in zowel Paraguay als Uruguay naar hun hand te zetten en daarbij werd ook geweld niet geschuwd. Los daarvan, uiteindelijk is Brazilië in 1864 ook gewoon Uruguay binnengevallen en dat werd door López aangegrepen om de oorlog te verklaren. Kijk, Brazilië zei natuurlijk dit te doen om de Uruguayaanse burgers te beschermen, maar eigenlijk wilde het natuurlijk gewoon dat er een regering in Uruguay kwam die Brazilië gunstig gezind was. En als je het zo bekijkt, dan kun je de acties van López ook zien als een soort onvermijdelijke verdediging tegen Brazilië en Argentinië. Vergeet ook niet, ook López die zei dat hij uiteindelijk de oorlog verklaarde aan Brazilië om de burgers in Uruguay te beschermen. Nou, als je het dus op deze manier bekijkt, dan is Paraguay eerder een soort slachtoffer dat zich als een soort David tegen niet één, maar twee Goliaths moest verdedigen. Alleen lukte dat uiteindelijk niet, ondanks dus langdurig en heldhaftig verzet. Dat er daarbij zoveel doden zijn gevallen, is volgens deze historici vooral te wijten aan de Alliantie. Die hadden er namelijk ook gewoon voor kunnen kiezen om een inval in Paraguay achterwege te laten en een vreedzame oplossing te zoeken. Een nieuwe Paraguayaanse aanval naar Argentinië of richting Brazilië, dat was namelijk helemaal niet meer aan de orde. Maar met name Brazilië wilde koste wat kost Paraguay breken en daarmee zijn zij dus eigenlijk verantwoordelijk voor de grote hoeveelheid slachtoffers. Nou, hoe je het ook bekijkt, de waarheid die ligt zoals wel vaker ongetwijfeld ergens in het midden, want uiteindelijk hadden alle deelnemende landen een belang bij de oorlog. Paraguay wilde territoriale uitbreiding, met idealiter een oceaanhaven. Brazilië wilde Paraguay als militaire macht uitschakelen en een haar gunstig gezinde regering in Uruguay aan de macht hebben. Argentinië wilde eigenlijk min of meer hetzelfde en steunde daarom ook de liberalen in de Uruguayaanse burgeroorlog. En die Uruguayaanse liberalen, die wilden, toen ze de macht in Uruguay eenmaal veroverd hadden met steun van Brazilië, oorlog met Paraguay, omdat Paraguay hun tegenstanders in de burgeroorlog had gesteund. En als je het zo bekijkt, dan moet je dus concluderen dat elk van de deelnemende landen een motief had om ten oorlog te trekken. Vergeet daarbij ook niet dat de politieke situaties in bijna al deze landen al decennia lang verre van stabiel waren en dat er in de decennia voor de Paraguayaanse oorlog al talloze grotere en kleinere grensconflicten waren geweest. En zo bekeken is de Paraguayaanse oorlog eigenlijk ook gewoon een onderdeel van een vele, vele jaren lang durend probleem. Wat verder niet ter discussie staat, is dat de Paraguayaanse oorlog tot onvoorstelbaar leed en ellende heeft geleid. Dat gold voor wel meer conflicten in deze tijd, want behalve de Paraguayaanse oorlog woedde rond deze tijd, zoals verteld, ook de Amerikaanse burgeroorlog en de Frans-Duitse oorlog en de Taiping-opstand. Over die eerste twee heb ik al eens wat gedaan, maar de Taiping-opstand, dat is iets voor een andere keer. Mocht je meer over dit onderwerp willen weten, ik heb voor dit onderwerp heel veel gehad aan het boek The Paraguayan War 1864-70, The Triple Alliance at Stake in La Plata van Gabriele Esposito, dat een heel helder overzicht geeft van de oorlog, met daarbij vooral heel veel nadruk op de militaire aspecten daarvan, maar waarin ook heel veel aandacht is voor de politieke, sociale en economische kant ervan. Heb je vragen, opmerkingen, tips of tops, of heb je een suggestie voor een onderwerp, stuur me dan een DM via Facebook of Instagram, mail naar geschiedenismetsjaak@outlook.com of laat een opmerking achter via Spotify. Los daarvan vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Vind je Geschiedenis met Sjaak een leuke podcast? Geef me dan een 5-sterren rating. En wil je de show steunen, dan kan dat via fooiepot.com/geschiedenismetsjaak. Fooiepot met een D. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. En in de volgende aflevering staat misschien wel de minst bekende stadhouder van de 17e eeuw centraal. Nogmaals dank voor het luisteren en tot dan.